Welkom bij Radio Maria.
In naam del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we de mogelijkheid krijgen om te kijken naar de Vaticaanse en ook naar de pauselijke actualiteit. Alvorens we van start gaan met onze aflevering vandaag, waar we onder meer gaan luisteren naar de paus tijdens zijn meditatie die hij gaf afgelopen zondag, wanneer hij samen met de gelovigen het Angelus heeft gebeden, op de lezingen van de heilige mis die we die zondag hebben kunnen horen, en ook zullen kunnen luisteren naar de generale audiëntie van de paus die hij gaf op woensdag 30 september en die ook heeft kunnen meevolgen via Radio Vaticaan Live, willen we even vooruitblikken op de volgende afleveringen van Radio Vaticaan. Het is namelijk zo dat we de belangrijke brief die gepubliceerd werd door de Congregatie voor de Geloofsleer, en dat in opdracht van Paus Franciscus, dat we deze integraal aan u zullen voorlezen. Dus een volledige Nederlandse vertaling van dit document, Samaritanus Bonus. In 4 afleveringen die u op maandag 5 oktober en dinsdag 6 oktober, vervolgens ook op donderdag 8 oktober en zaterdag 10 oktober, steeds om 17:30 kan beluisteren, zullen we dus die complete brief aan u voorlezen. Dat is wat u kan verwachten in de komende afleveringen van Radio Vaticaan. Uiteraard verwachten wij ook de publicatie van de encycliek van Paus Franciscus, een nieuwe encycliek, Fratelli Tutti. Die zal ondertekend worden op 3 oktober in het heiligdom van Assisi, aan de graftombe van de heilige Franciscus van Assisi. Ook aan deze encycliek zullen wij natuurlijk uitgebreid aandacht besteden en dat zal dan voor een van de afleveringen zijn die daarop volgen. Maar dus de komende 4 afleveringen zullen vooral geconcentreerd zijn op die bijzondere brief van de Congregatie voor de Geloofsleer, gericht aan mensen, aan zieken die in de terminale fase van het leven zijn. Vandaag luisteren we dus 2 naar Paus Franciscus. Meer bepaald dus tijdens die meditatie die de paus heeft gegeven naar de aanleiding van de lezing uit het evangelie die we konden horen afgelopen zondag. Wij luisteren naar de woorden van Paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, nella mia terra si dice a tempo brutto buona faccia. Con questa buona faccia vi dico buongiorno. Con la sua predicazione sul regno di Dio, Gesù si oppone.
In zijn verkondiging over het rijk Gods verzet Jezus zich tegen een godsdienstigheid waar het menselijk leven niet bij betrokken is, die geen uitdaging is voor het geweten en die geen verantwoordelijkheid neemt tegenover goed en kwaad. En hij toont dat ook aan met een parabel over twee zonen in het evangelie volgens de heilige Matteüs. Op vraag van de vader om in de wijngaard te gaan werken, antwoordt de tweede zoon impulsief: nee, ik wil niet. Maar hij krijgt spijt en hij gaat uiteindelijk toch. De eerste zoon daarentegen, die onmiddellijk antwoordt: goed, vader, doet het echter niet. Gehoorzaamheid bestaat niet in ja of nee zeggen, maar in het handelen, het werken in de wijngaard, het Rijk Gods tot stand brengen, het goede doen. Met dit eenvoudig voorbeeld wil Jezus een godsdienstigheid overstuigen die uitsluitend begrepen wordt als een uiterlijke praktijk uit gewoonte. Een praktijk die het leven noch de houding van de mensen raakt, een oppervlakkige religie, slechts ritueel, in de negatieve zin van het woord. De aanhangers van deze uiterlijke godsdienstigheid die Jezus afkeurt, waren in die tijd de hoge priesters en de oudsten van het volk, die volgens de waarschuwing van de Heer in het Rijk Gods worden voorafgegaan door tollenaars en ontuchtige vrouwen. Jezus zegt hen: de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen. Deze uitspraak moet ons niet doen denken dat zij die de geboden van God niet onderhouden, die geen moraal hebben en zeggen die naar de kerk gaan, zijn in ieder geval slechter dan wij. Beter zijn? Nee, dat is niet wat Jezus ons leert. Jezus wijst de tollenaars en ontuchtige vrouwen niet aan als een voorbeeld, maar wel als de bevoorrechten van de genade. En ik zou het woord genade willen benadrukken, want bekering is altijd een genade. Een genade die God geeft aan wie zich openstelt en zich tot hem bekeert. Deze mensen die naar zijn verkondiging luisteren, bekeren zich namelijk en veranderen hun leven. Denken we bijvoorbeeld aan Matteüs, de heilige Matteüs, een tollenaar, voor zijn vaderland een verrader. In het evangelie van vandaag was degene die de beste indruk maakte tweede zoon. Niet omdat hij nee zegt aan zijn vader, maar omdat hij zich na zijn nee bekeert tot het ja. Hij heeft spijt. God is geduldig met ieder van ons. Hij wordt ons niet moe. Hij laat ons na ons nee niet in de steek. Hij laat ons eveneens vrij om ons van hem af te keren en fouten te maken. Aan Gods geduld denken. Hoe heerlijk is dat? Dat de Heer altijd op ons wacht, dat Hij altijd aan onze zijde staat om ons te helpen, maar met respect voor onze vrijheid. En Hij wacht ongeduldig op ons ja, om ons opnieuw in zijn vaderlijke armen te nemen en met zijn oneindige barmhartigheid te overstelpen. Geloof in God vraagt dat wij dagelijks het goede kiezen. Het goede verkiezen boven het kwade, de waarheid boven de leugen. De naaste liefde boven het egoïsme. Wie zich tot die keuze bekeert, na de ervaring van de zonde, zal de eerste plaatsen vinden in het Rijk der Hemelen, waar meer vreugde is voor één bekeerde zondaar dan voor 99 rechtvaardigen. Maar bekering, het hart veranderen, is een proces. Een proces dat ons zuivert van morele korsten. Soms is het een pijnlijk proces, want er is geen weg naar heiligheid zonder een zekere onthechting. Een geestelijke strijd. Vechten voor het goede. Vechten om niet in bekoring te vallen, doen wat we kunnen, in de vrede en de vreugde van de zaligsprekingen gaan leven. Het evangelie van vandaag stelt de christelijke manier van leven opnieuw in vraag. Die niet bestaat uit dromen en mooie verzuchtingen, maar uit concrete engagementen. Om steeds opnieuw open te staan voor de wil van God en de liefde van onze broeders. Maar zelfs het kleinste concrete engagement kan niet zonder genade. Bekering is een genade die wij altijd moeten vragen. Heer, geef mij de genade mij te beteren. Geef mij de genade een goed christen te zijn. Mogen de Allerheiligste Maagd Maria ons helpen volgzaam te zijn aan de werking van de Heilige Geest. Hij is het die ons versteende hart doet smelten en bereid maakt tot berouw, om het leven en het heil te verkrijgen dat Jezus beloofde.
Egli è colui che scioglie la durezza dei cuori e li dispone al pentimento per ottenere la vita e la salvezza promesse di Gesù.
En zo konden we dus luisteren naar de meditatie van Paus Franciscus op de evangelielezing van afgelopen zondag. We gaan er even tussenuit met wat muziek. Daarna kom ik graag bij u terug en gaan we nog luisteren naar de paus tijdens de generale audiëntie van woensdag 30 september. Dat is voor zo dadelijk.
Allemaal aan u, al wat me bezighoudt, ik breng het hier voor u, Heer, en geef het allemaal aan u. Ik geef het allemaal aan u. Ik geef het allemaal aan u. Al wat me bezighoudt, ik breng het hier voor u, Heer, en geef het allemaal aan u. Geef mij de kracht om los te laten en te vertrouwen op uw plan met mij. Geef mij de kracht om los te laten en te vertrouwen op uw plan met mij. Oh, 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 oh. Ik geef het allemaal aan. Allemaal aan u. geef het allemaal aan u. Al wat me bezighoudt, ik breng het hier voor u, Heer. En geef het allemaal aan u.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Wij gaan luisteren naar Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 30 september.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
In de afgelopen weken hebben wij samen in het licht van het evangelie nagedacht over hoe we de wereld kunnen genezen van een ziekte die door de pandemie is opgelicht en geaccentueerd. De ziekte was er. De pandemie benadrukte het meer, accentueerde het. We hebben de wegen van waardigheid, solidariteit en subsidiariteit bewandeld, onmisbare wegen om de menselijke waardigheid in het algemeen belang te bevorderen. En als discipelen van Jezus gingen wij op weg om zijn stappen te volgen door te kiezen voor de armen, het gebruik van goederen te heroverwegen en te zorgen voor het gemeenschappelijke huis. Te midden van de pandemie die ons treft, hebben wij ons verankerd in de beginselen van de sociale leer, van de kerk, zodat we ons kunnen laten leiden door geloof, hoop en liefde. Hier hebben we solide hulp gevonden om zo agenten van transformatie te zijn die groot dromen, niet stoppen bij de kleine dingen die verdelen en pijn doen, maar ons aanmoedigen om een nieuwe en betere wereld te realiseren. Ik zou willen dat deze reis niet zou eindigen met deze catechese van mij, maar dat we samen konden blijven op weg gaan, met onze blik gericht op Jezus. Zoals we in het begin hoorden in de brief aan de Hebreeën, onze blik op Jezus, die de wereld redt en geneest. Zoals het evangelie ons laat zien, genas Jezus de zieken van allerlei aard, gaf Hij zicht aan de blinden, een stem aan de stommen, het horen aan de doven. En wanneer Hij ziekten en lichamelijke gebreken geneest, geneest Hij ook de geest door zonden te vergeven. Want Jezus vergeeft altijd, ook sociale smarten, waaronder de gemarginaliseerden lijden. Jezus, die elk schepsel vernieuwt en verzoent, geeft ons de gaven die nodig zijn om te beminnen en te genezen zoals Hij dat deed, om voor iedereen te zorgen zonder onderscheid van ras, taal of natie. Om dit echt te laten gebeuren, moeten we de schoonheid van ieder mens en ieder schepsel contempleren en waarderen. We zijn verwekt in het hart van God. Ieder van ons is de vrucht van een gedachte van God. Ieder van ons is gewild. Ieder van ons is geliefd. Ieder van ons is noodzakelijk. Bovendien heeft ieder schepsel ons iets te vertellen over God de Schepper. Het erkennen van deze waarheid en het dankzeggen voor de intieme banden van onze universele gemeenschap met alle personen en alle wezens activeert een genereuze en tedere zorg. En het helpt ons ook om de aanwezige Christus in onze arme en lijdende broeders en zusters te herkennen, hen te ontmoeten en te luisteren naar hun kreet en de kreet van de aarde die weerklinkt.
che ne fa eco. Interiormente mobilitati da questi grida,
innerlijk bewogen door deze kreten, die van ons een andere koers vragen, die vraagt om verandering, kunnen we bijdragen aan de genezing van relaties met onze gaven en capaciteiten. We zullen in staat zijn om de samenleving te regenereren en niet terug te keren naar de zogenaamde normaliteit, die een zieke normaliteit is. Zelfs ziek voor de pandemie. De pandemie heeft het gewoon benadrukt. Laten we nu teruggaan naar de normaliteit. Nee, dit gaat niet, omdat deze normaliteit ziek was van onrechtvaardigheid, ongelijkheid en aantasting van het milieu. De normaliteit waartoe wij geroepen zijn is die van het Koninkrijk van God, waar de blinden hun zicht terugkrijgen, de kreupelen opstaan, de lepraleiders gezuiverd worden, de doven horen, de doden opstaan, het evangelie aan de armen wordt verkondigd. En niemand speelt de domme door de andere kant op te kijken. Dit is wat wij voor de verandering moeten doen. In de normaliteit van het Koninkrijk van God bereikt het brood iedereen en gaat het vooruit. De sociale organisatie is gebaseerd op het bijdragen, delen, verdelen, niet op bezitten, uitsluiten, verzamelen. Het gebaar dat een samenleving, een gezin, een buurt, een stad vooruit helpt, allemaal, is dat van zichzelf geven. Geven. Niet het geven van aalmoezen, maar een geven dat uit het hart komt. Een gebaar dat het egoïsme en de onrustigheid om te bezitten wegneemt. Maar de christelijke manier om dit te doen is geen mechanische manier. Het is een menselijke manier. We zullen nooit uit de crisis kunnen komen die uit deze pandemie is gekomen, op mechanische wijze, met nieuwe instrumenten die zeer belangrijk zijn, die ons vooruit helpen en waar we niet bang voor moeten zijn. Bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. We moeten daar niet bang voor zijn. Artificiële intelligentie moeten we niet bang voor zijn. Maar we moeten weten dat zelfs de meest geavanceerde middelen niet in staat zullen zijn om veel dingen te doen. Eén ding zullen ze nooit kunnen doen, nooit kunnen voortbrengen, dat is tederheid. En tederheid is het teken van de aanwezigheid van Jezus. Dat van het benaderen van de naaste om te lopen, te genezen, te helpen, zichzelf op te offeren voor de anderen. En zo belangrijk is die normaliteit van het Koninkrijk van God. Brood voor iedereen, sociale organisatie gebaseerd op bijdragen, delen en verdelen met tederheid. Niet op het bezitten, uitsluiten, verzamelen. Want aan het eind van het leven nemen wij niets mee naar het andere leven. Een klein virus blijft diepe wonden veroorzaken en legt onze fysieke, sociale en spirituele kwetsbaarheid bloot. Het heeft de grote ongelijkheid blootgelegd die in de wereld heerst. Ongelijkheid van kansen, ongelijkheid van goederen, ongelijke toegang tot gezondheid, tot technologie, tot onderwijs. Miljoenen kinderen, miljoenen, kunnen niet naar school. En zo staan ze op de lijst. Deze onrechtvaardigheden zijn nog natuurlijk, nog onvermijdelijk. Ze zijn het werk van de mens. Ze komen uit een model van groei dat losstaat van de diepste waarden. De verspilling van het overgebleven meel. Met dat afval kan je iedereen voeden. En dit heeft veel mensen de hoop doen verliezen, de onzekerheid en de angst doen toenemen. En daarom moeten wij, om uit de pandemie te geraken, niet alleen voor het coronavirus een remedie vinden, wat belangrijk is, maar ook voor de grote menselijke en sociaal-economische virussen. We moeten ze niet verstoppen. Een beetje verf opsmeren, zodat ze niet meer te zien zijn. We kunnen zeker niet verwachten dat het economische model dat ten grondslag ligt aan oneerlijke en niet duurzame ontwikkeling onze problemen oplost. Het heeft niet en het zal niet, want het kan niet. Ook al blijven bepaalde valse profeten het cascade-effect beloven dat nooit komt. Je hebt er al over gehoord. Het belangrijkste is dat het glas zich vult en dan valt het wel, regent het neer op de armen en de anderen en ontvangen ze rijkdom. Maar er is een fenomeen. Het glas begint zich te vullen en als het bijna vol is, dan groeit het en groeit het en groeit het en het overlopen gebeurt nooit. Men moet voorzichtig zijn. We moeten dringend werken aan een goed beleid, aan het ontwerpen van systemen van sociale organisatie die participatie, zorg en vrijgevigheid belonen, in plaats van onverschilligheid, uitbuiting en eigenbelang. We moeten met tederheid vooruitgaan. Een eerlijke en rechtvaardige samenleving is een gezondere samenleving. Een participatieve samenleving waar de laatste als de eerste wordt beschouwd, versterkt de gemeenschap. Een samenleving waar diversiteit wordt gerespecteerd, is veel beter bestand tegen ieder soort virus. Laten we deze weg van genezing onder de bescherming van de Heilige Maagd Maria onder haar bescherming plaatsen. Zij die Jezus in haar schoot droeg, helpt ons om met zekerheid vooruit te gaan. Geanimeerd door de Heilige Geest, bezield door de Heilige Geest, kunnen wij samenwerken aan het Koninkrijk van God dat Christus in deze wereld heeft verkondigd en dat onder ons komt. Het is een Koninkrijk van licht te midden van de duisternis, van gerechtigheid te midden van zoveel ongerechtigheid, van vreugde te midden van zoveel pijn, van genezing en verlossing te midden van ziekte en dood, van tederheid te midden van haat. Mogen God ons toestaan om de liefde te viraliseren en de hoop te globaliseren in het licht van het geloof. De woorden van Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 30 september. We gaan samen met de paus het Angelus bidden. En daarna kom ik graag nog even bij u terug. Dan gaan we het nog hebben over een nieuw apostolisch schrijven dat de paus richt aan de kerk, Sacrae Affectus, en dat ter gelegenheid van de 1600ste verjaardag van het overlijden van de grote kerkleraar, de heilige Hieronymus, dat is voor zo dadelijk. Bidden wij samen met de paus het Angelus.
Angelus Domini, nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto,
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En zoals we daarnet al konden vermelden, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het zo dat de paus Franciscus naar aanleiding van de 1600ste verjaardag van het overlijden van de heilige Hieronymus, die op 30 september 420 overleed in Bethlehem, heeft paus Franciscus met de apostolische brief Scripturae Sacrae Effectus hulde gebracht aan de kerkleraar en zijn liefde voor de heilige schrift. Dit apostolisch schrijven is een huldebetoon aan de hartstochtelijke liefde van de heilige voor het woord van God. In zijn brief huldigt de paus de vertaler van de Bijbel, die dus de heilige schrift in het Latijn heeft vertaald, als een vurige verdediger van de christelijke waarheid en als een ascetische en onverzettelijke kluizenaar. Daarmee blijft hij actueel en staat hij bijna op hetzelfde niveau als kerkvader Sint Augustinus. En net als de kerkleraar uit Hippo maakt ook Hieronymus, voluit Sophronius Eusebius Hieronymus, een bekeringservaring mee. Voor Hieronymus is studeren geen tijdelijk plezier als doel op zich, maar een oefening in het spirituele leven. Een middel om God te bereiken. Monnik en boeteling, maar ook geleerde. Paus Franciscus gaat ook uitvoerig in op zijn belangrijke rol bij het vertalen van de Bijbel. Hij moedigt ook uitdrukkelijk aan tot voortdurende inspanningen om de Bijbel in zoveel mogelijk talen te vertalen. Maar hij voegt er ook aan toe, er moet nog veel gebeuren. Terloops betreurt hij dat de religieuze werken tegenwoordig vaak een marginale plaats krijgen toegewezen in de boekhandel en dat de religieuze klassiekers die echt ertoe doen er vaak zelfs niet meer te vinden zijn. Dat draagt er ook toe bij dat jongeren vandaag vaak niet meer beseffen dat de religieuze zoektocht een spannend avontuur kan zijn. De paus die heeft enkele zaken eigenlijk belicht in zijn lange brief van 11 bladzijden, waarin hij dus de heilige Hieronymus naar voren brengt als een voorbeeld van liefde voor de heilige schrift, maar vooral ook van gehoorzaamheid aan de kerk en van trouw aan Christus. De heilige Hieronymus heeft de kerk de devotie tot de heilige schrift, een levende en tedere liefde voor het geschreven woord van God nagelaten, zo schrijft paus Franciscus. De diepgaande kennis van Hieronymus van de schrift, zijn ijver om deze bekend te maken, zijn vaardigheid als vertaler van teksten, zijn vurige en soms onstuimige verdediging van de christelijke waarheid, zijn ascese en harde eremitische discipline, zijn deskundigheid als edelmoedige en gevoelige geestelijke gids, dat alles maakt hem 16 eeuwen na zijn dood tot een figuur van blijvende relevantie voor ons allen, de christenen van de 21ste eeuw. Wanneer de paus het leven van de heilige bekijkt, merkt hij op dat Hieronymus zich volledig aan Christus en zijn woord heeft gewijd en onophoudelijk werkt om de goddelijke geschriften voor anderen toegankelijk te maken. Hij benadrukt, de paus, vooral twee dimensies van het leven van de heilige: zijn absolute en sobere toewijding aan God en een toewijding aan een ijverige studie, enkel gericht op een steeds dieper begrijpen van het christelijk mysterie. De paus spreekt ook over de liefde van Hieronymus voor de schrift, die zich meer richtte op het nederige karakter van Gods openbaring dan op het verhalende en poëtische genie van de Bijbel. Hieronymus benaderde de schrift op een nog meer systematische en onderscheidende manier dan de andere vroege christelijke vaders en benadrukte de noodzaak om de Bijbel te kennen, om Christus te kennen. De studie van de schrift was doordrongen van gehoorzaamheid, zowel aan God als aan diegenen in de kerk die de levende traditie vertegenwoordigen, die de geopenbaarde boodschap interpreteert. Maar, zo benadrukt hij, de gehoorzaamheid van het geloof is echter niet een passieve ontvangst van iets wat al bekend is. Integendeel, het vereist een actieve, persoonlijke inspanning om te begrijpen wat er is gezegd. De paus merkt ook op dat veel mensen de Bijbel moeilijk kunnen lezen. Niet vanwege analfabetisme, maar omdat ze de vaardigheden die nodig zijn om de heilige tekst te begrijpen, niet hebben geleerd. Dit toont de noodzaak aan van een tolk, zo schrijft de paus, en voegt eraan toe dat de heilige Hieronymus als een gids kan dienen, omdat hij iedere lezer naar het mysterie van Jezus leidt. Hij merkt ook op dat de vertaling van de schrift in het Latijn heeft bijgedragen aan de vorming van de westerse cultuur. De vertaling van Hieronymus leert ons dat de waarden en positieve vormen van iedere cultuur een verrijking vormen voor de hele kerk, terwijl hij tegelijkertijd getuigt van het feit dat de Bijbel voortdurend moet worden vertaald in de taalkundige categorieën van iedere cultuur en generatie. Het belang van die vertaling is ook een vorm van gastvrijheid. Hij moet een bruggenbouwer zijn, zegt de paus, de vertaler, die mensen van verschillende talen en culturen helpt om niet alleen met elkaar te communiceren, maar ook om elkaar te begrijpen. De heilige Hieronymus stond ook bekend omwille van zijn diepe devotie voor Rome en voor de paus. In een turbulente tijd, waarin de kerk vaak verscheurd werd door verdeeldheid onder de christenen, zag Hieronymus de heilige stoel van Petrus als een zeker referentiepunt. Hij was zelf vaak betrokken bij bittere geschillen om de zaak van het geloof, die hij vaak met grote hartstocht uitvoerde. Hoewel hij bereid was om heftig te strijden voor het geloof, was hij zeer geliefd en verlangde hij naar vrede. Vandaag de dag, zo schrijft de paus, heeft onze wereld meer dan ooit het medicijn van de barmhartigheid en de vrede nodig. Tot slot van zijn brief doet hij nog een beroep op iedereen om de heilige Hieronymus als voorbeeld te nemen, van liefde voor de heilige schrift en toewijding aan de studie. Ik wil graag hiermee een uitdaging schrijven voor de jongeren in het bijzonder, schrijft hij. Begin met het verkennen van je wortels. Het christendom maakt u erfgenamen van een onovertroffen cultureel erfgoed waarvan u eigenaar moet worden. Wees gepassioneerd over deze geschiedenis die de uwe is. Durf uw blik te richten op de jonge Hieronymus, die net als de koopman in de gelijkenis van Jezus alles verkocht wat hij had om de parel te kunnen kopen. Paus Franciscus hoopt dat wij mogen beminnen wat Hieronymus beminde. Zijn geschriften mogen herontdekken en ons mogen laten raken door zijn stevige spiritualiteit. Hij wijst de heilige maagd Maria aan als het model van het biddend lezen van de schrift en moedigt ons aan ons toe te vertrouwen aan onze lieve vrouw, die ons meer dan ook, dan wie kan leren lezen, nadenken, mediteren en bidden tot God, die zich onvermoeibaar aanwezig maakt in ons leven. Zeker de moeite om het apostolische schrijven zelf ter hand te nemen, als u het Engels, Frans of Duits machtig bent of een andere taal, is het mogelijk om die terug te vinden op de website van het Vaticaan. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan en rest mij enkel om u van ganser harte te danken en te hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. Zeker ook in de komende afleveringen waar we u volledig de brief Samaritanus Bonus zullen voorlezen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.